En ik lees dus Romeinen 6 vanaf vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre, weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelf is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijn, uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. En wij waren vorige keer gebleven bij vers 14, waar dan staat, want de zonde zal over u niet heersen. Of van de andere kant geredeneerd, wij zouden geen slaven, geen dienstknechten, staat er dan in de vertaling, maar de gedachte is die van slaven, doulos, slaaf, in de zin van lijfeigene of horige in oud-Nederlands. Wij zouden geen slaven der zonde zijn, want de zonde zou over u niet heersen. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zoals beschreven ook in het eerste deel van dit hoofdstuk, zijn wij namelijk verlost van de heerschappij der zonde. Nu reeds. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat het niet betekent dat we niet meer zondigen als zodanig. Betekent ook niet dat die macht van de zonde niet meer in ons aanwezig is. Maar betekent wel dat de zonde niet meer de hoogste macht is in ons leven. En wij zijn dus ook niet lijfeigenen meer van de zonde. Wij hebben een alternatief. Het is niet nodig meer of onvermijdelijk meer om de zonde te dienen. Wij als kinderen Gods kunnen namelijk de gerechtigheid dienen. God immers, en dat zal ik waarschijnlijk aangehaald hebben even gauw, maar dan doe ik het nu ook even gauw. God immers heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. Of Colossense 1 meen ik, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen. En dat is het loon voor de, die erfenis is het loon voor de dienstbaarheid aan de gerechtigheid. Maar er staat hier, de zonde zal over u niet heersen. En daarna wordt het toegelicht, want gij zijt niet onder de wet. Want gij zijt niet onder de wet. Wij zijn namelijk niet onder de zonde, omdat wij niet onder de wet zijn. En er is een heel eenvoudige gedachte die erachter steekt, moet dikwijls uitgelegd worden, maar persoonlijk beschouw ik het als overbodig. Je moet mensen soms een uitgebreid excuus geven om iets te kunnen aanvaarden. Moet je een lang verhaal vertellen, anders geloven ze het niet. Maar het is heel simpel. Iemand die onder de heerschappij van de wet leeft, leeft onder de heerschappij van de zonde. En als ik iets aan moet uitleggen, dan zeg ik, nou ja, iemand die onder de wet leeft, vraagt zich dus zijn leven lang, en dat betekent elk moment van de dag af, is het zonde of niet? Toch? Mag het wel, mag het niet? Is het zonde of is het geen zonde? En hoe weten wij of iets zonde is? Ja, toch aan de hand van de wet mag ik aannemen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat waar wij leven onder de heerschappij van de wet en dus ons altijd afvragen is het zonde of niet, leven wij onder de heerschappij van de zonde. Zonde is bepalend dan voor al ons doen en laten. Daar gaat het nou juist om. En het is een heel negatieve zaak. Ik hoop dat u het best doet om het te begrijpen. Anders schiet het niet op. Maar zonde is een negatieve zaak. Stel nou, iets is voor één gelegenheid, is het een keer geen zonde. We hebben iets gevonden wat niet verboden is in de wet. Het mag. Nou en? Dan mag het. Nou en? Wat schiet dat op? Nou ja, ik zal meteen een nieuwtestamentische vraag stellen dan. Wat voor nut heeft het? Het is niet verboden, maar wat voor nut heeft het? Het is niet verboden, ha, fijn, het mag. Maar als het geen nut heeft, ja, wat voor zin heeft het dan nog? Het is een belangrijke kwestie deze, alleen ik zou het zo moeten benaderen als ik kwam niet uit Romeinen 6, maar uit de Eerste Korinthebrief. Want daar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Zo van, met de wet hebben we niks van doen. Alle dingen zijn geoorloofd. Wij leven niet onder de wet. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Waar het staat precies. Nou, zoek dat nou eens een keer zelf op. Dan kun je later zeggen, ik heb zelf in de Bijbel gevonden. Hè, hoef je niet te zeggen dat ik het gezegd heb. Ik heb zelf in de Bijbel gevonden dat alle dingen ons geoorloofd zijn. Ja, maar daar gaat het niet eens om. Daar gaat het niet om of alles geoorloofd is of wat er geoorloofd is. Het gaat niet om wet. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig, staat er. En opdat men zou begrijpen wat er nuttig is, staat het er nog een keer. Meteen erachteraan, alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dat wil zeggen, de nuttige dingen zijn stichtelijke dingen. En stichtelijk wil gewoon zeggen dat het opbouwt. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. De nuttige dingen zijn namelijk de dingen die stichten. Wat zou er dan gesticht moeten worden eigenlijk? Wat zou er gebouwd moeten worden? Even testen, de Eerste Korinthebrief. Wat wordt er nou gesticht of gebouwd in de Eerste Korinthebrief? De gemeente als tempel. Op het fundament wat de apostel gelegd had. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dat is stichten namelijk, hoor. Hetzelfde woord in het Grieks. En later zegt de apostel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn tot opbouw van de gemeente. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij een voorkeur zouden hebben die dingen te doen die zijn tot opbouw van de gemeente. En dan bedoel ik niet de plaatselijke gemeente uiteraard. Ik bedoel de ene echte gemeente. Nou goed. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Waar het over gaat is dus dat als men leeft onder de heerschappij van de wet, leeft men onder de heerschappij van de zonde. Zonde, zeg ik steeds, is een misser. Zonde is dat wat in strijd is met of afwijkt van de wet. Eigenlijk, het is dat wat afwijkt van God. Maar meer speciaal, het is wat afwijkt van de wet. Maar wij zijn niet meer onder de wet omdat wij der wet gestorven zijn. Wordt uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 7, dus je houdt het ook nog te goed eigenlijk. Maar de gedachte is dat zolang men vasthoudt aan de wet, leeft men onder de heerschappij van de wet en daarmee onder de zonde. Maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat onder de genade betekent dat genade over ons heerst, dat hebben we gezien aan het eind van hoofdstuk 5. Want daar staat in vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft. En vanuit 5 vers 21 zou je dus meteen even moeten kijken in 6 vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, nu niet meer. De zonde heeft geheerst. Opdat alzo ook de genade zou heersen, 5 vers 21. En dat weer tegenover 6 vers 14. Gij zijt niet onder de zonde of onder de heerschappij van de zonde, maar onder de genade. Niet wet heerst, maar genade heerst. Een grote verschil tussen de oud-testamentische tijd, en ik bedoel dus de tijd van voor de dood en opstanding van de Heer Jezus, en de nieuw-testamentische tijd, is dat onder het oude verbond althans, daar waar men leefde onder de wet, onder het oude verbond, heerste de wet en daarmee ook de zonde. En onder het nieuwe verbond leeft men niet onder de heerschappij van de zonde of onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Het is absoluut 100% van elkaar gescheiden. En daar gaat het maar om. Want hoe dat ook zij, Ik heb vorige keer gezegd, er is een grotere kracht die in ons werkt. In ons als kinderen Gods. Een kracht die groter is dan de zonde. Dat mag dan zo zijn, maar als wij willens en wetens, bewust, ik moet zeggen aan de andere kant, juist de zonde activeren door onszelf te stellen onder de wet, kiezen wij dus gewoon voor de verkeerde kant. Dat is het hele verhaal. En dan betekent die genade, die veel krachtiger is, in de praktijk weinig meer. En dus is het onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is ook wat we in dit hoofdstuk lezen. We zouden zelf kiezen wie wij dienen zouden. Zelf onze conclusies trekken uit wat de schrift ons hier voorhoudt. Wij zijn onder de genade. Begrijp je me goed dat hier dus sprake is van heerschappij van de genade? Dat is het thema wat wij ook uitgebreid tegenkomen in de Hebreeënbrief. Daar met iets andere termen, maar het gaat om hetzelfde. Daar wordt gesproken over de bekende troon der genade. Maar dat betekent natuurlijk net zo goed dat genade heerst. En ik meen dat ik het vorige keer ook letterlijk gezegd heb. Via dit vers kom je ook rechtstreeks in Hebreeën, waar dan staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Maar dat is hetzelfde als dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam enzovoorts. Genade zou heersen en niet zonde en dus ook niet wet. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Daar leven wij onder. Die heerst over ons. En dan wordt weer de vraag gesteld. Het is een duidelijke parallel dus tussen het laatste vers van hoofdstuk 5 en dan 6 vers 1 en deze twee versen. Want vers 14 hier in hoofdstuk 6 is te leggen naast vers 21 hoofdstuk 5 en vers 15 uit dit hoofdstuk 6... ligt dan naast vers 1 van hoofdstuk 6 uiteraard. Met de vraag in vers 1, zullen wij in de zonde blijven? En in vers 15, zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Zullen wij het kwade doen omdat dat goede daarvoor uit voortkomen? Was de vraag in hoofdstuk 3 al. Ik ga er nou niet meer naar terug. Want dat is vaak de eerste reactie. Hè? Op het moment dat gezegd wordt, want gek genoeg, men weet niet eens dat het in de Bijbel staat. Hè? Dat is heel eigenaardig. Er zijn mensen die weten precies wat er in de Bijbel staat, naar het schijnt. Zo van, je moet je naaste lief hebben, dat weten ze precies. Dat je God zou lief hebben, is men vergeten. Je naaste lief hebben, dat weet men nog net. Maar dat er in de Bijbel, dat er 10 geboden staan in de Bijbel, heb ik eens nagevraagd hier en daar, dat schijnt ook iedereen te weten. Maar dat er in de Bijbel staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, dat weet niemand. Nou ja, u nu, hè, maar toch? Of had je het zelf al eens gelezen? Dat toch. Nou ja, dat valt er weer mee, broeder. Ja. Maar die dingen staan echt in de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel, wees niet al te rechtvaardig, lijkt me een populair vers. Maar die schijnt ook niet zo erg bekend te zijn. Toch wel? Nou goed. Want de eerste reactie, als men hoort van alle dingen zijn mij geoorloofd en wij leven niet onder de wet, is uit theologische kring, is de reactie altijd, hey, dat is antinomianisme, dus dan weet u het wel, hè. Een woord dat je zo moet uitspreken kan nooit veel goeds. Hè? Antinomianisme. En wij, jij en ik, zijn antinomianisten. Dat anti wil zeggen tegen. En dan nomos, dat is dan de wet eigenlijk. We zijn tegen de wet. Nou, we zijn tegen de wet, inderdaad. Maar geen anarchisten of iets dergelijks. Dat is weer wat anders, hè. We zijn inderdaad tegen de wet. Al moet ik het meteen verzwakken en zeggen, nou ja, tegen de wet, dat niet. Wij vervullen de wet. Wij houden ons aan de wet. Wij doen niet de wet niet door het geloof. Wij bevestigen de wet, weet u nog? Hoofdstuk 3, het laatste vers, goed onthouden, hoor. Maar in de praktijk, wij leven inderdaad niet onder de wet. Nou, en dat is de theologische reactie dus, hè, antinomianisten. En de andere reactie, laten we zeggen van de gewone religieuze mens of areligieuze mens, is dan gewoonlijk van, oh, dus je mag alles maar. En het antwoord is, ja, wij rechtvaardigen, wij mogen alles. Want dat is het arrogante, maar niettemin 100% Bijbelse uitspraak. De wet is gelegd op onrechtvaardigen. Uiteraard. Om ze een beetje te beperken, om zo te zeggen. Maar wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Wij maken deel uit van die nieuwe mensheid, weet u wel, van die laatste Adam uit hoofdstuk 5. En wij leven niet onder de wet. Wij zijn der wet, der wereld en der zonde, of hoe dat maar heet, mag allemaal, gestorven, zo is dat. En wij mogen inderdaad alles, wij zijn niet onder de wet. De wet kan ons ook niet veroordelen, omdat wij die gestorven zijn. En dus je mag alles maar. Ja, dat mag. Maar de vraag is of je dat zou willen. Niet of het mag. Dus merk je dat het een wettische uitdrukking is? Dus je mag alles maar. Ja, eigenlijk is daar niet eens antwoord op te geven. Want het idee veronderstelt dat er een wet is die ons bepaalde dingen zou verbieden. En dat is nog net het punt, die is er niet. Dus of iets mag of niet mag, dat hoort eigenlijk in ons denken helemaal niet meer thuis. Echt niet. Niet wat is toegestaan, dat is niet de vraag. Als je nou toch een vraag wil stellen, want je moet toch wat vragen stellen, zo aan de basis van de christelijke ethiek, heet zoiets, hè. Je moet toch wat vragen stellen, dan zou de vraag niet zijn, mag het of mag het niet, wat mogen wij en wat mogen wij niet. De vraag is, wat zouden wij doen? Wat verwacht de Heer van ons? Dat we de wet niet overtreden. De wet staat niet meer in het woordenboek, hoor. Die is eruit. Die is buiten werking. Die is vervuld. En daardoor dus ook vernietigd om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Onprofijtelijkheidswil. Omdat die onnuttig is dus, hè. Dus u kunt vragen, wat verwacht de Heer van ons? En dat is niet dat we iets niet doen. De Heer verwacht van ons dat we iets wel doen. En daar gaat het hier ook over. Hier heet het dan dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Of met de woorden van de Korinthebrief. De Heer verwacht dat we nuttige dingen zouden doen. Namelijk die dingen die tot opbouw zijn van de gemeente. En ook andersom. Niet die dingen die precies het tegenovergestelde doen. Als mijn broeder zou aanstoot nemen, zei Paulus, dan eet ik helemaal geen vlees meer. Zei hij. Nee, het verband doet nou weinig ter zake. Hè? Maar daar ging het om. Om de opbouw van de gemeente. En dat is niet een kwestie van zonde of niet zonde in de wettische betekenis van de term. Integendeel. Wij zijn vrijgemaakt. Maar wat moeten we nu? Want van de natuurlijke mens kun je zeggen, nou, de natuurlijke mens zou zich moeten houden aan de 10 geboden. Ik vind het altijd eigenaardig dat een groot deel van het christendom, en ik bedoel niet eens het Rooms-Katholicisme, maar het protestantse christendom, inderdaad niet anders weet dan dat men zou moeten leven onder de wet, en in de eerste plaats de 10 geboden. Maar daarmee is dat tegelijk, die hele gedachtegang is tegelijkertijd de ontkenning van het feit dat men wedergeboren is. En misschien heeft men daar ook wel gelijk in. Toch? Dat men niet wedergeboren is. Maar vraag het maar eens na. Anders moet ik u mijn ervaringen vertellen. Maar vraag het maar eens na aan iemand die onder de wet leeft. Moet je hem eens vragen of hij wedergeboren is. Hè? Nee, logisch niet, zusters. Ze weten niet wat dat is. Dat kan ook niet. Eigenlijk. Want als men wedergeboren is, zou men niet onder de wet leven. Maar zolang men daaraan vasthoudt, ja, betekent wedergeboren dus ook niks. Nee, ik weet het, het wordt ook niet gepredikt. En als het wel gebeurt, wordt er eerst een andere inhoud aangegeven. Toch? Maar we zouden die dingen echt heel goed van elkaar onderscheiden. De zaak is niet wat wij mogen of niet mogen. De zaak is dat wij onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. God zouden dienen, niet op de manier van ik doe bepaalde dingen niet meer, want ik ben een christen. Maar op de manier van ik dien de Heer, want ik ben een christen. Ik ben zijn eigendom, heet zoiets. Ja. 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 Dan moet je weten, in feite, wat je daar dan aan zonder. Ja. bij de wet is dat zo.
Ja, met het geld, dit wordt nog tegen verkopen.
Ja, zeker.
Dus dat betekent dat het alleen geld voor het gehoorzaam aan het woord?
Ja, nee. Waar het om gaat is die, precies die reactie waar ik het nu net over heb. Dat als je tegen iemand zegt, ja, maar alle dingen zijn mij geholpen, of wij zijn niet onder de wet, zeggen ze, dus je kan alles maar zo doen. En dat is de vraag die de apostel zegt, stelt hier. Zullen wij dus zondigen? Zo van, ja, het is nou toegestaan, dat mag, want we zijn niet onder de wet. Dus we kunnen nou solidelijk leven als we zelf willen. Want de wet veroordeelt ons niet. En de hele gedachte is dan, want begrijpt het niet goed, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Dat is correct. Als wij onder de genade leven, dan zijn alle dingen ons geoorloofd. En ik zeg altijd, het is precies wat Paulus schrijft aan de Corinthiërs. En naar de mens gesproken, als hij dat ergens niet had moeten zeggen, was het juist aan die Corinthiërs. Want die leefden al zo liederlijk, om zo te zeggen. Als iemand terecht had moeten gewezen worden, één gemeente, van die wij kennen uit de oudheid, was het juist die gemeente in Corinthe. Niettemin schrijft hij tot hen, alle dingen zijn mij geoorloofd. En hun dus ook. Maar het punt is gewoon dat men heel die gedachten niet zou hebben. Het is toch duidelijk dat God ons verlost heeft van de heerschappij van de zonde. En de vraag is dus, wat voor bedoeling heeft hij daar dan mee? Ik zeg wel eens, nou misschien heb ik het kort geleden hier ook gezegd. Ik zeg wel eens, ja, als het nou echt alleen maar de bedoeling was dat wij door de dood en opstanding van de Heer Jezus behouden zouden worden, een eeuwig leven zouden ontvangen en dus in de hemel zouden komen, in het hiernaam, als het maar heten mag. Ja, dan had de dood en opstanding van de Heer Jezus net zo goed op de jongste dag kunnen plaatsvinden. Toch? Nieuwe schepping, punt, einde van het verhaal. Maar dat is niet gebeurd. Waarom hebben wij nu eeuwig leven ontvangen? Ik kan ook zeggen, maar het is mij helemaal te theoretisch. Ik kan ook zeggen, dan was het ook goed genoeg geweest als wij eeuwig leven ontvangen in de opstanding of zo. Of na ons overlijden hier, want die opvatting is natuurlijk toch redelijk populair, die gedachte. Was het ook genoeg geweest. Maar waarom krijgen we hier al eeuwig leven? Waarom zijn we nu al wedergeboren? Ja, om nu te leven in overeenstemming, niet met de wet Gods. Om nu te leven in overeenstemming met de wil Gods, met betrekking tot beschepping in het algemeen eigenlijk. Maar weer in bijzonder met betrekking tot die nieuwe schepping. Wij schepselen zouden immers, daar hebben we vorige keer ook over gesproken, wij schepselen zouden de schepper dienen, eer geven, heerlijkheid geven, of hoe het maar heet, in Romeinen 1. En dat zouden we nu doen. Daartoe zijn we bekwaam gemaakt. De vraag is dus, waartoe, voor alle duidelijkheid, waartoe, met welk doel, zijn wij dan verlost van de heerschappij van zonde en wet? Om daarna maar vrij uit te kunnen zondigen? Nee, maar het kan wel, maar het is niet het doel. Maar u begrijpt toch hoe het zit. Als iemand op deze waarheid, dat we niet zijn onder de wet, reageert met de opmerking, ja, dus dan kunnen we maar alles doen wat we... Die denkt op vanuit menselijk standpunt en vanuit een zondige natuur. En ik moet u zeggen, het is tamelijk naïef. Om niet te zeggen dom, om zo te redeneren. Want de gedachte is immers niet dat wij onszelf verlost hebben. De gedachte is dat God ons verlost heeft van de heerschappij van de wet. En daarmee van de heerschappij van zonde en dood. Zodat de vraag behoort te zijn, waartoe heeft hij ons dan verlost van wet en zonde en dood? Waartoe zijn wij der wereld gestorven, terwijl wij nog in de wereld leven? Lijkt inconsequent te zijn, toch? Wat voor bedoeling heeft hij ermee? De bedoeling is dat wij onsterfelijke, uit vers 12, en dus nog steeds zondige lichamen, niettemin ter beschikking stellen aan hem. Aan de Heer namelijk. Aan de schepper dus eigenlijk, hè, om het zo fundamenteel mogelijk te zeggen. Dat zou voorheen niet kunnen, omdat wij niet anders waren dan zondaren en schuldig stonden voor God. Maar nu wij verlost zijn, vrijgemaakt zijn, kunnen wij zelf kiezen wie wij dienen zouden. Begrijp u vooral goed dat woord slaaf of dienstknecht, hè? Als je een dienstknecht bent van de zonde, betekent dat je geen andere keuze hebt. Je kunt niet kiezen, je moet de zonde wel dienen. Je bent de slaaf daarvan, je bent lijfeigene van de zonde, om zo te zeggen. En daarom moesten wij verlost worden, moesten in de vrijheid geplaatst worden, opdat wij inderdaad nu alsnog in die vrijheid de Heer zouden dienen. Dat wil zeggen, die keuze ook zouden maken. En daar gaat de rest van dit hoofdstuk over. Dat is echt het doel. Wat zei je? Die kans loop je wel, en dat zal men ook altijd proberen, om je onder die wet alsnog te brengen. Maar het hele, kijk, maar dan praat ik nou maar even terzijde. Het probleem is natuurlijk dat de mens die van nature zondig is, behoefte heeft aan wet. Aan regels, dan maar, vooruit. Zo van, er wordt bepaald wat wel toegelaten kan worden en niet. Wat heb ik nou weer gehoord? Antillianen mogen wel naar Nederland, geloof ik. Moeten ze eerst een cursus volgen met betrekking tot de Nederlandse samenleving. Het heeft iemand ergens in een donker kamertje uitzitten, broeder. Maar goed, hè, die denken dat er iets bestaat als een Nederlandse samenleving. Zo een paar wereldoorlogen terug, hoor. Maar laat me zitten. Maar het idee is gewoon, die mensen moeten eerst een cursus volgen, dan moeten ze verslagen, zal ik maar zeggen. Dan zijn ze onderwezen in de Nederlandse samenleving, opdat ze zouden weten wat ze hier in Nederland dan zouden wel en niet kunnen doen. Zo niet eens van wat bij wet geregeld is, maar wat zo in de Nederlandse cultuur gebruikelijk is. Ik persoonlijk, ik kom daar nooit voorbij bij zo'n verhaal, want ik denk altijd, welke Nederlandse cultuur? Want ik zou niet weten. Ik heb er wel in gedachten, maar die geldt niet meer, hè? Dat mag niet meer. Hè? En al die andere, ja, dat heet of toch niet Nederlandse culturen, als je het mij vraagt. Dus ik heb er altijd veel moeite mee met dat soort dingen. Maar het idee geldt nu wel even. Het idee van, je wil ergens bij horen, kan wel, maar dan moet je je aanpassen aan de gebruiken die daar zo zijn. Dingen die je wel kunt doen en die je niet kunt doen. Gewoon omdat anders zo'n samenleving niet zou functioneren. Dat, zo heet dat. Zo gaat dat in een cultuur. Men heeft daar dezelfde opvatting, dezelfde gebruiken, dezelfde wijze van doen. Dat heet niet alleen ethiek, dat heet zelfs etiketten. Als het een kleine ethiek is, heet het etiketten, broeder, ja. En netjes met mes en vork eten, niet bij McDonald's, want dat is daar niet toegestaan. In andere gelegenheden is dat juist verplicht. Hè? Nou goed, dan moet je een beetje weten hoe je dat moet doen. Het zijn wetten en regels, wat je wel en wat je niet kunt doen. En anders praten we gewoon over het verkeer, wetten en regels. Als iedereen maar doet waar hij zin in heeft. Stel nou voor, het is toch wel een leuk voorbeeld. Hè? Stel nou voor, we zijn verlost van de wet en dus ook van de verkeerswet. Hoe heet dat ook alweer? Nou, zoiets, hè. Wegenverkeerswet, weet ik veel. Dan zegt iemand, dan kun je dus maar doen wat je wil. Dan zeg ik, nou, ik zou het niet proberen, want het overleef je niet. Toch? Als iedereen dan aan de verkeerde kant van de weg gaat rijden, bedoel, hoef je niet noodzakelijk gesjeesd de CDA, Tweede Kamerlid voor te zijn om aan de verkeerde kant van de weg te gaan rijden. Begrijp je toch, hè? Nou goed. Maar stel nou dat u zegt, het is niet meer verboden, dus dat kunnen we dan zo doen. Nou, het zou leuk zijn als we het dan allemaal deden en dat afspraken, dan hebben we weer een wet. Hè? Ja, zuster, dat is wat voor te zeggen.
Je moet er ook stoppen voor dat.
Nee, je moet maar aan de andere kant met dit.
Ja, maar het bestaat meer uit deze wijze natuurlijk. Ik heb ook dat je niet stil
moet. Het wordt nog wat lastig. Het wordt heel ingewikkeld. Maar het wordt gewoon één grote chaos. Dat wordt het ook. En heel het idee van wij zijn niet meer onder de wet wil niet zeggen dat het dus verstandig is om nou dus maar enzovoort ieder zijn eigen weg te gaan. Dat werkt namelijk niet. Er is niet mee te leven. Want wij kennen wel regels beginselen. Als christenen, wij kennen wel principes, maar het principe is, en daar ligt het probleem, het principe is dat niet wet en dus veroordeling bepalend is voor ons doen en laten, maar het tegenovergestelde, namelijk genade. Wij vergeven elkaar. Zuster, ik vind het aardig dat u dat voorbeeld toch even aanhaalt, want dan gaan we met z'n allen naar Engeland, want ik kan wel allemaal links rijden. Ik moet u zeggen, het is in de laatste jaren toch al wat veranderd daar aan de andere kant van de plas, maar het heeft mij vroeger verbijsterd hoe gemakkelijk het verkeer daar is. Mijn ervaring was, de eerste jaren dat ik überhaupt in Engeland kwam, dat wat voor gekke streken je ook uithaalde, mensen wachten wel even, ze remmen voor je, ze laten je gaan. Niet omdat de mensen geen haast hebben, want ze hebben in principe zo, die Britten denken goed om. Maar ze zijn een stuk coulanter. Ze geven je de ruimte. Mensen die niet helemaal zijn aangepast, nou ja, die zijn niet helemaal aangepast. Maar laat me zitten dan, hè. En je krijgt de gelegenheid. Ik rijd er altijd liever, veel liever dan in... aan de andere kant van Nederland. Hè? Wat ligt daar ook weer voor land ook alweer? Ik wil niet elke keer Duitsland noemen, broeder, maar... Ja, goed. Maar in elk geval, ik kwam... Ja, tegenwoordig weet ik het niet meer zo goed. Maar ik reed liever op de weg in Engeland dan in Duitsland, hoor. Eerlijk waar. Omdat men wat vriendelijker is. Omdat men wat toegeeflijker is. Meer grace, toch. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, want waarom dat dan zo is, dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat maar om het beginsel. Zo namelijk zouden wij als christenen leven. Niet elkander veroordelen en zeggen, dit is niet goed, dat is niet goed, dit moet je anders doen en dat enzovoort. Laten we maar regels maken, dan hoeven we dat niet elke keer te vertellen. He, de vaste regels waaraan je moet voldoen. Nee, dat kennen wij niet. Wat wij als christenen kennen is genade, vergevensgezindheid. Elkander verdragen. En het is lastig hoor als mensen ineens links rijden. Ik bedoel nu overdrachtelijk dus, hè. Ja, zou je aan de kant moeten of zoiets, hè. Ga aan de kant, haal niet in en probeer de tegenligger met lichtsignalen te waarschuwen of zo. Ja. Ik ben zelfs geneigd zelfs dat er niet te doen. Want dat kon ook nog wel eens verwarring wekken. Maar de... Ik begrijp toch ongeveer waar het over gaat. Het probleem is dat ons christelijke leven helemaal niet bepaald wordt door wat mag en wat niet mag. En dus ook niet met wat moet of wat niet moet. Integendeel, ons christelijk leven wordt bepaald via het beginsel van genade. En verder, wat wij zouden doen of laten, dat wordt ons ingegeven door het inwonende woord Gods, dan wel door de inwonende geest, dan wel door de inwonende Christus. Dat is wat het is. En op persoonlijke titel, dat wil zeggen onder persoonlijke verantwoordelijkheid. Want dat is de andere kant van het verhaal, maar ik weet nooit wanneer, bij welke gelegenheid ik dat nou vertellen moet. De andere kant van het verhaal is dat heel dat wettische denken van wat mag en wat mag niet, natuurlijk in de eerste plaats tot gevolg heeft dat degenen die onder de wet leven de verantwoordelijkheid voor hun leven afschuiven op anderen. Want die bepalen, de wet dus, op de wet. Want die bepaalt dus wat men zou doen en laten. En als het dan toch misgaat in het leven, zeg maar, ja, maar ik heb precies gedaan wat de wet zei. Ik heb regel te schouwen. Ik moest zus doen, ik moest zo doen, ik moest niet dit, ik moest niet dat doen. En ja, nou ging het nog verkeerd. Ja, precies. Men zou ook eigen verantwoordelijkheid dragen. Eigen bewuste keuze maken, want dat is essentieel voor het leven van de mens. Ik zou bijna zeggen de mens zoals God hem bedoeld heeft, maar dat is weer zo'n rare uitdrukking natuurlijk. Maar ik meen het eigenlijk wel, ja. Dat is kenmerkend voor, of zou kenmerkend zijn voor het leven van de mens. Hij is namelijk intelligent, heet zoiets. En dus zou hij zijn eigen of haar eigen verantwoordelijkheid dragen. En dus zijn eigen keuze maken. De eerste keuze die een mens zou maken is wie hij zou dienen. de zonde of de gerechtigheid. En voor ons als christenen geldt dat in veel belangrijker mate. We hebben geen excuus meer, we kunnen niet zeggen, wij deugen niet of iets dergelijks. Dat kan niet, want God zegt, nee, je deugt wel, ik heb je bekwaam gemaakt. We hebben een bekwaamheid die uit God is, staat er dan. En dat heeft consequenties. En dus, als er staat, de zonde zal over u niet heersen, want je bent niet onder de wet. Ja, dat is wat het niet is, maar wat is het dan wel? Wel, wij zijn onder de genade, het tegenovergestelde van wet, en dus onder de gerechtigheid. Omdat dat het tegenovergestelde is van zonde, namelijk ongerechtigheid. Hebben we die nog? En vandaar die eigenaardige uitdrukkingen in de rest van dit hoofdstuk, dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wat het ook wezen mogen, maar het is in ieder geval het tegenovergestelde van de zonde. Namelijk, wij zouden niet de zonde dienen en dus de gerechtigheid. En als u wat nauwkeurig wil weten wat dat is, wel, wij zouden niet de wet dienen, maar de genade. Christenen zijn niet die politieagenten die de dienst in de wereld moeten uitmaken, omdat ze nou eenmaal van Gods wegen een wet in handen hebben gekregen, al bestond die desnoods slechts uit 10 geboden. Dat is niet de bedoeling. Zo van, wij weten hoe het moet. En we bedrijven christelijke politiek omdat we vinden dat onze Nederlandse wetgeving moet zijn gebaseerd op de 10 geboden. Wat wou je ermee bereiken? De Heer dienen? Hoe dan? De Heer heeft zelf die wet beëindigd omdat hij tot niks leidt. En de Israëlitische geschiedenis van pak een beet zo'n 1500 jaar lang, of misschien mag ik wel zeggen 3500 jaar lang, want dat kan ook nog, heeft toch voldoende aangetoond dat die wet inderdaad tot niks leidt. En het brengt de mensen in ieder geval niet tot de Heer. Dus, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Maar onder de genade vraag je niet meer, is het geoorloofd of niet? Is het zonde of niet? Mag het of mag het niet? Echt niet. Speelt geen rol. Onder de genade, daar vragen we hooguit, is het nuttig of niet? Nu dat zo'n heel belangrijke vraag is, moet ik u zeggen. Maar als u dan een vraag wil stellen met betrekking tot wat je meent te kunnen of moeten doen, dan zou die vraag moeten zijn, is het nuttig of niet? Maar ik hoor niet bij diegenen die zeggen dat je iets alleen mag doen als je het nut ervan inziet of kunt aantonen. Toch? Dingen hoeven toch niet noodzakelijk nuttig te zijn om ze te kunnen of mogen doen. Bovendien, wij hoeven niet te weten wat het nut is van wat wij doen. Maar in het algemeen, op risico dat u mij niet begrijpt, maar ik sluit dan toch aan bij wat ik vorige keer gezegd heb. Het nut van wat mensen doen is dikwijls gelegen zelfs in henzelf. Ik zeg het altijd met de populaire uitdrukking, mensen moeten nu eenmaal hun ei kwijt. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Mensen moeten kunnen doen wat in hen opkomt, anders raken ze gefrustreerd. Het is natuurlijk maar tot op zekere hoogte waar, maar je moet ergens beginnen. Zo is dat nou eenmaal. En of die dingen nuttig zijn, dat is vermoedelijk nuttig voor de persoon in kwestie. Zelf. Ik vraag altijd, wat is het nut van postzegels sparen? Nou, sommigen vinden het een leuke bezigheid. En als een mens geen leuke bezigheid heeft, dan wordt hij helemaal gek. Dus dan laten we dan maar postzegels sparen. Al zullen sommigen zeggen, dan moet je gek voor wezen om dat sowieso te doen. Maar dat valt in de categorie prettig gestoord, denk ik wel eens. Maar ik zit daar niet mee. En het lijkt mij ook wel leuk. Ja, ik kan me er toch wel wat bij voorstellen. Maar het hoeft niet noodzakelijk nuttig te zijn meteen, toch? Nee, het kan toch gewoon in het algemeen ontspanning brengen. Dat is ook wel eens nodig. Mensen zijn nou eenmaal ook niet gemaakt om altijd onder spanning te staan. Dus dat gaat nou eenmaal niet. Toch? Moet wat afwisseling zijn. Ik bedoel, is het nuttig? Ja. Maar als je serieus wil doen, als je geneigd bent overal over na te denken, ja of nee, Of als je domweg bij gelegenheid niet weet wat je zou moeten doen. Onder een bepaalde druk, onder omstandigheden. Wat moet ik nou doen? Dan moet je niet vragen, mag het of mag het niet? Dat is wet. Je moet vragen, is het zinnig? Is het nuttig? Dient het ergens toe? En als je moet kiezen tussen twee dingen, kies je voor dat wat het meest nuttig is. Dat is het verhaal. En als ik het nog vromer moet zeggen, dan zeg ik, dan vraag je je af wat de Heer eventueel zelf onder omstandigheden zou doen. Zo heb ik het ook wel eens horen uitleggen. Maar daar kwam ik nooit helemaal uit in de tijd, want dat wist ik zelf niet, wat de Heer dan zou doen of niet. Ja, dan moet je hem wel erg goed kennen, denk ik, om dat echt goed te weten. Dus ik geloof niet dat het zo'n goeie is. En toen was er ook nog een opmerking, die iemand die zei, ja, nee, je moet ook vragen of de Heer er blij mee zou zijn of niet. Ja, of de Heer nog blij is met mijn postzegelverzamelingen. Ik denk dat ik dan helemaal niks meer zou doen. Maar het zal wel aan mij liggen dan. Dat weet ik dus ook niet. Maar ik neem gewoon wat in de Bijbel staat, zonder de filosofie erbij, of de zonderschoolverhalen, of hoe het maar heten mag. Hè. Gewoon de Bijbel die zegt, nee, het gaat om of het nuttig is of niet. Als je problemen mee hebt, als je een regel wil hebben voor je leven, een die je voor jezelf wil hanteren, dan is het altijd beter dan maar een beetje te doen wat je invalt, want dan kom je ook niet zo ver mee. Dan hou je een regel aan, namelijk, wat is nuttig? En dus, wat is tot opbouw van de gemeente? Want als wij onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, kortom, als wij de gerechtigheid dienen, zal blijken dat dat altijd inhoudt de opbouw van de gemeente. Nee, van de gemeenteleden dan vooruit. Maar dat is hetzelfde. Ook al waren we zelf in de eerste plaats dat gemeentelid. Maar de goede dingen, de nuttige dingen, zijn de dingen die dienen tot de gerechtigheid. En in de praktijk komt het inderdaad op neer dat als men de gerechtigheid dient, dan is men in dienst van de Heer en daarmee staat men ten dienste van het werk Gods. En het enige werk dat God in onze dagen doet, is nou eenmaal de opbouw van de gemeente. Dus je komt daar altijd terecht. De opbouw van de gemeente. Dus zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade, zo van alle dingen worden ons toch vergeven? Nee, helemaal niet. Zo zit het niet. Weet gij niet, de vraag, hè, dan moet men het toch zelf beantwoorden. Weet gij niet dat wien gij uzelf verstelt tot slaven, tot dienstknechten, der gehoorzaamheid, om te gehoorzamen. Gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt. Dat is een wat moeilijke zin, maar de gedachte is dat als je ergens aan beschikbaar stelt, ben je daar slaaf van, dat wil zeggen, dat dien je dan, en zegt de apostel, zijn er twee mogelijkheden. Of der zonde, aan de zonde. Of aan de ongerechtigheid, der ongerechtigheid, of, nee, sorry, het is of der zonde, of der gehoorzaamheid staat er. Vind ik een leuke tegenstelling, omdat dienst aan de zonde lijkt me duidelijk genoeg. En dienst aan de gehoorzaamheid is dus, daar volgt dus uit dat zondigen het tegenovergestelde is van gehoorzamen. Maar gehoorzamen is gewoon geloven. Die heb je toch, hè? Er zijn twee dingen. Je dient of de zonde, of je dient de gehoorzaamheid, je dient het geloof. En er staat dan tot gerechtigheid. Want dat is hoe het gezegd moet worden, er zijn maar twee mogelijkheden in het leven van de mens. Of hij dient de zonde en daarmee nog de duivel ook. Of hij dient de gerechtigheid en dus daarmee God. En het is één van de twee. En het is bepalend, niet alleen voor wat wij doen, maar veel sterker voor wie wij zijn. Want niet, we doen dit of we doen dat. Nee, we zijn dit of we zijn dat. We zijn of slaven van de zonde. En dus is dat onze identiteit, dienstknechten der zonde, daaraan overgeleverd. Of dienstknechten der gerechtigheid, één van de twee. En dan zegt de apostel vers 17, maar God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde en de slaven der zonde waard, vroeger, fundamenteel althans. Maar dat gij nu van harte, dat wil zeggen met het hart. Het is altijd jammer dat wij ons Nederlands zo slecht kennen. Maar er staat dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt. Dat wil zeggen dat men met het hart gehoorzaam geworden is. Niet met het vlees wellicht. En veelal ook niet met handen en voeten, om het zo te zeggen. Maar wel met het hart. Dat is een tegenstelling, zelfs een tegenstrijdigheid die men liever niet wenst te erkennen. Maar het is er een die in het volgende hoofdstuk nog veel uitgebreider aan de orde komt. De mogelijkheid bestaat namelijk dat wij weliswaar met handen en voeten, om zo te zeggen, ongehoorzaam zijn, maar met het hart gehoorzaam. Nee, sommigen willen dat niet toegeven. En weigeren om zoiets in te zien bij henzelf, laat staan bij anderen. Maar het is nou eenmaal zo. Namelijk dat het mogelijk is om met het hart zich te onderwerpen aan de wet God, zoals het bij gelegenheid heet. En aan de andere kant toch met het vlees, want zo heet het dan ook in het laatste deel van Romeinen 7, te zondigen. Of zal ik het andersom zeggen, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet, staat er. Dat is inmiddels Romeinen 8. Maar neem niet weg dat je tegelijkertijd met je hart wel degelijk gehoorzamen kunt aan het woord Gods. Want wat doet men met het hart volgens de Bijbel? Geloven. En het is heel goed mogelijk om bepaalde dingen wel degelijk te aanvaarden, ook ten volle met het hart, zonder dat het uitwerking heeft in het praktische leven. Die zegt dat men niet stelen mag. Steelt gij? Weet je nog, was Romeinen 2. En het antwoord is, ja, meestal wel. Iedereen weet dat het niet mag, maar het gebeurt toch. Men doet het toch, ook al weet men dat het niet mag. Ook al stemmen er van harte mee in dat het niet zou moeten, niet zou mogen. Niettemin, het gebeurt wel. En dan hebben we het nog niet eens over het rode stoplicht, broeder. Ja. Maar je weet toch goed dat het in elkaar zit. Dat is nou eenmaal zo'n rare tegenstelling in de mens. En wij als christenen zouden ons realiseren dat die tegenstelling bestaat. Niet alleen bij onszelf, maar eigenlijk bij heel de mensheid. Daarom wordt de hele mensheid beschreven als een stelletje huichelaars. Omdat men anders doet dan men denkt. Nee, dat geldt niet alleen voor politici. Nee, helemaal niet. Maar als je politicus wil worden, broeder, helpt het wel natuurlijk. Ja, goed. Maar je begrijpt toch hoe dat zit. Er is niks moeilijks aan. Men zegt, men moet zich houden aan de wet. Wel, houdt men zich eraan? Absoluut niet. Dat kan ook niet, zegt de schrift. En dus is daar die tegenstelling. Met andere woorden, wat voor het vlees onmogelijk is, is voor het hart wel mogelijk. Namelijk het woord Gods in het algemeen voor de volle 100% aanvaarden. En die route wordt van Gods wegen gebruikt om ons zalig te maken. Dus niet via werken, maar via geloof. Niet via wat men doet, niet via werken der wet, maar via het hart. En ja, dan loop ik heel erg vooruit, want inmiddels heb ik hoofdstuk 7 en 8 al gehad. En ik was nu al in hoofdstuk 10 met mijn gedachten. Want daar staat dat men de wet zou doen. Maar dan wel op de wijze die Mozes zei. In Deuteronomium 30. En daar zei Mozes, men moest de wet doen, maar die moest men doen met het mond en met het hart. En dat is voldoende om zalig te worden. Met de mond en met het hart. Want met het hart gelooft men, eventueel met de mond beleidt men. Het gaat niet om het verschil hoor, het gaat om de overeenkomst. Het is fundamenteel hetzelfde. Ter zaligheid. Nou goed, en hier staat zoiets dus in vers 17, dat gij weliswaar dienstknechten, slaven der zonde waard, maar dat gij nu van harte, met het hart althans is het idee, gehoorzaam geworden zijt aan, nou wat, aan wat? Aan de wet? Nee, komt een moeilijke zin. dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt. Nou, wat het betekent, weten we op voorhand, hè? Het betekent immers dat als wij tevoren dienstknechten, slaven der zonde waren, betekent uiteraard dat we nu dienstknechten zijn van het tegenovergestelde, de gerechtigheid. En dan kun je ook zeggen dat we dus gehoorzaam zijn aan het tegenovergestelde, aan de gerechtigheid. Maar er staat dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk, dat wil zeggen het voorbeeld, het tot het welk gij overgegeven zijt. Ik lees de zin maar even achter tevoren. Wij zijn namelijk overgegeven aan, of tot het welk. Dat wil zeggen tot het, en dan kan er niet volgen tot het leer, want er bestaat wel iets als het leer, maar daar maken ze schoenen van en zo, hè, en hoeden en wat het maar wezen mag. Maar als het gaat om iets leerstellers, dan is het niet het leer, maar de leer. Maar daar gaat het niet over. Wij zijn overgegeven tot het voorbeeld dus. Want dat woord staat er. Die heb je toch nog zover, hè? Dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld. Voorbeeld van wat? Een voorbeeld van de leer. En voorbeeld, voor zover ik weet, staat hier gewoon het woord typos, type, in het Nederlands. Als je wil weten wat het is, moet je het navragen aan een typograaf. Een type, broeder, dat zit op een typemachine, onder andere. Heel typisch ding trouwens, wat verouderd. Maar een type, dat is in die kring zo'n lode lettertje. Bewaren ze vroeger in die letterbakken, weet je wel. Dat zijn niet die dingen die aan de muur hangen met allemaal snuisterijtjes erin. Maar een letterbak in een kast met laden erin. En daar lagen die lode lettertjes in. De A'tjes bij elkaar, de B'tjes bij elkaar. Hè? En de hoofdletters lagen in de bovenkast. En daarom heet het ook zo. Bovenkast. En de kleine letters lagen in de onderkast. Dat zo heet het dus ook. In het Nederlands, in het Engels ook, hè? Nou goed. Uppercase, u hebt allemaal computersoftware en zo, de tekstverwerkers, uppercase, lowercase, de bovenkast, de onderkast is dat. In het Nederlands heet het ook zo, opperkast, bovenkast, hè? Of bovenkast, onderkast, zo is het eigenlijk. Nou goed, het zijn lettertypes. Dat zijn letters, ja, dat zijn een soort vormen, een soort mallen. En die worden in de inkt gedoopt, normaal gesproken, of beïnkt in dit geval. En dan op het papier gezet, samen met al die andere types, hè? En dan wordt het zo afgedrukt op een bladzijde. En dan krijg je die zwarte inkt op die bladzijde. En dus je krijgt dus uiteindelijk een afdruk van die type. Dat type. Het voorbeeld. Daar komt het woord vandaan. Het woord typos betekent eigenlijk gewoon een afdruk van iets, hè. Het wordt ook vertaald met beeld of bij voorkeur met tegenbeeld. Niet omdat het anders is, maar het is precies hetzelfde. Het gaat er namelijk om dat er sprake is van een soort mal en de afdruk daarvan. En als hier staat, het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt, wil zeggen dat dat voorbeeld is het model, de mal, maar het is model, maar dan wat korter. De mal is het voorbeeld van een heleboel anderen. En wij zijn overgegeven aan het voorbeeld der leer. Dat wil zeggen, de leer, de leerstellige dingen van de schrift, dat wil zeggen, die zijn tot uitdrukking gekomen in wat hier genoemd wordt, het voorbeeld, het type. Het voorbeeld. En daarvan zouden afdrukken gemaakt worden. En u en ik, wij zijn de afdrukken daarvan. Nou, even het verhaal even dicht zo, hè, want het is zo pauze. Dan zeg ik, nou, wie is ons voorbeeld? Ah, de Heer Jezus Christus. Hij is het voorbeeld der leer. In hem komt de Bijbelse leer, dat wil zeggen het woord Gods in het algemeen, tot uitdrukking. Dat heb ik dus aan Johannes gevraagd, die zei het nog korter, die zei gewoon, nou ja, hij is het woord. Maar in de praktijk, hij is de uitdrukking van het woord Gods en daarmee het voorbeeld voor ons. En inderdaad, ik had ook kunnen vragen, niet alleen wie is het voorbeeld van de leer of wie is ons voorbeeld, ik had ook kunnen vragen, aan wie of aan wat zijn wij overgeleverd of overgegeven? Wiens dienstknecht, want daar ging het om. Gij waart dienstknechten der zonde. En we waren dus overgegeven van oorsprong aan de zonde. Maar aan wie zijn wij nu overgegeven? Aan het voorbeeld der leer, aan de Heer Jezus Christus namelijk. En ja, daarna wordt het natuurlijk toch altijd moeilijk. Want ik weet wel dat velen verschillende opvattingen erop nahouden met betrekking tot de persoon en ook het werk en leven van de Heer Jezus. Maar naar Bijbelse maatstaven, dat wil zeggen in ja, wat ik in de Bijbel lees, begrijp me goed. De meeste mensen die een mening hebben over de Bijbel, hebben die zonder dat ze hem ooit, maar dan ook ooit ingekeken hebben. Dat is echt waar. Men zegt, het is het meest verspreide boek, het meest gedrukte boek, zeg ik, ja, dat is leuk. Maar op diezelfde grond, precies op die argumenten, zeg ik, maar het is dus het minst gelezen boek ter wereld. Gewogen, dat wil zeggen, afgezet tegen het aantal Bijbels dat er ooit verspreid is geworden in de wereld, het is absoluut het minst gelezen boek. Iedereen heeft ervan gehoord, men praat erover, men weet wat er in de Bijbel staat, maar u en ik weten, men weet niet wat er in de Bijbel staat. Absoluut niet. Men kent het niet. En daarom kent men de Heer Jezus ook niet. Want men kan hem alleen kennen uit de schrift. Nou, wat ik, dan zeg ik het maar zo dan, wat ik in mijn Bijbel lees over de Heer Jezus, is punt 1, hij predikt je niet de wet. Hij leefde te midden van mensen die onder de wet leefden en hij noemde hen. Nou ja, nee, dat waren ze, zuster. Hij noemde hen niet farizeeërs. Dus, dat waren ze. Hij noemde hen geveinsden. Huichelaars. Gij adderen gebroed. Toch? Hij predikte niet de wet. Hij veroordeelde ook niemand. Dat zei hij trouwens ook. Maar hij deed het ook nooit. En als hij toch bij gelegenheid iemand veroordeelt, want bij gelegenheid deed hij het wel, en ook dat zei hij, dan waren het die lui die zeiden, of die meenden dat de schrift zei zus en de schrift zei zo, en de Heer zei wat de schrift, die heb je zelf nog nooit gelezen. Maar als hij boos werd, dan was het altijd op die mensen die de Bijbel verkrachten. En die in naam van God, nou ja, de meest liederlijke levenswandel erop nahielden en mensen onderdrukten enzovoorts. Want zo was dat. Maar daarbuiten was hij niet degene die de wet predikte. Hij was degene die genade predikte. En dat niet alleen. Hij predikte het niet met de mond. Hij leefde daar zelf uit. Ja, dat is nou eenmaal zo. Namelijk uit wat God hem gaf uit de hemel. En daar nam hij ook genoegen mee. Nou ja, dat is een understatement. Daar was hij blij mee, maar daar leefde hij uit. En hij gaf het ook. Niet alleen ontving hij genade, hij gaf ook genade aan iedereen. En dat is het voorbeeld der leer tot het welk wij overgegeven zijn. Petrus die doet het nooit zo ingewikkeld. Die zegt gewoon, de Heer Jezus Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Gewoon, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. In zijn leven hier op aarde in elk geval. En dat voorbeeld zouden wij navolgen. Dat wil zeggen, dus dat hier staat, wij waren dienstknechten weliswaar der zonde, Maar nu zijn wij dienstknechten of slaven van het voorbeeld der leer. Want daaraan zijn we overgegeven. Kortom, wij waren dienstknechten der zonde en zijn nu dienstknechten van Christus. Maar dat staat er eigenlijk. En als u zegt, maar waarom staat het niet letterlijk, dan zo zeg ik, nou, omdat met zo'n iets langere zin wordt ontzaglijk veel meer gezegd dan alleen dat. Want wat er gezegd wordt, is dat de Heer Jezus zelf gestalte heeft gegeven in zijn leven aan dit christelijke leven, de dienst aan God, hoe dat eruit zou zien met alle consequenties van dien, en vervolgens is hij het grote voorbeeld voor u en mij. Nou ja, voor elke gelovige dus, is de gedachte. Als er namelijk iemand van harte gehoorzaam was, was het de Heer Jezus zelf, maar daar hebben we al bij stilgestaan, naar aanleiding van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, u weet wel, zijn geloof. En wij zouden dat geloof navolgen. Daaraan zijn wij overgegeven. En wanneer wij hem dienen, dan zijn wij inderdaad, vers 18, vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. En gemaakt tot dienstknechten der gerechtigheid. Dat is de praktijk. Maar ik moet u wel zeggen, als u de Heer wil volgen, dan kan dat dus noodzakelijk niet, maar dan ook absoluut niet, door te leven onder de wet. Want of wij zijn overgegeven aan het voorbeeld der leer, namelijk aan Christus, en dienen hem, of wij dienen anderzijds zonde en wet, allebei tegelijk. Komt het in de praktijk op neer. Eén van de twee. En God dienen onder de wet is volstrekte onzin. Nou ja, zoiets heet dan een contradictio in terminis. Maar vooruit. Hè? Ik noem het gewoon onzin. Dat kan niet. Wij zijn bekwaam gemaakt. Daar had ik eigenlijk naartoe gewild. Maar het is nou tijd voor de pauze inmiddels. Maar we zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Niet dienaren van het oude verbond, der letter in stenen gegraveerd. Het staat er allemaal bij namelijk. Dat weet bijna niemand, dat schijnt. Maar het staat er allemaal bij. Daarin zouden we God niet dienen. Daar hebben we ook geen bekwaamheid toe, integendeel. Maar we zijn wel bekwaam gemaakt om God te dienen onder de heerschappij van de genade. Dat dat tegen onze menselijke en vooral zondige natuur ingaat, dat is inderdaad juist, maar dat was nou ook juist de bedoeling. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Gode zij dank dat gij, vers 18, vrijgemaakt zijt van de zonde en zijt gemaakt dienstknechten, slaven dus, der gerechtigheid. Daar gaat het om en dat is de essentie van het christelijk leven. De uitdrukkingen sluiten natuurlijk meteen aan bij het einde, het laatste deel van hoofdstuk 5, waar het verschil gemaakt werd tussen de oude mensheid en de nieuwe mensheid. Wij die deel hebben aan die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, zijn geen slaven der zonde of van de wet. Integendeel, wij zijn daarvan vrijgemaakt, uit de slavernij verlost dus. En maar we zijn gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dienstknechten in de zin van slaven, in de zin van lijfeigenen, dus horigen, vind ik nog altijd het mooie Nederlandse woord daarvoor. Gehoorzaam, horig. Ja, lijfeigenen. Dienstknechten, horigen der gerechtigheid. Daarna zegt de apostel, ik spreek op menselijke wijze. Dat wil zeggen, hij verexcuseert zich, heet dat. Hij maakt op voorhand excuses. Want daarna gaat hij lelijke dingen zeggen van de Romeinen. Maar bij wijze van spreken, daarom excuseert hij zich. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vreesens wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt in het verleden, namelijk om dienstbaar slaaf dus in de praktijk te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. En er komt dus weer zo'n zin zoals we ze tegenkwamen in hoofdstuk 5. Gelijk dit, alzo dat. of niet gelijk dit, alzo ook dat. En zo gaat het hier precies verder. Wat de natuurlijke mens betreft, hadden wij onze leden gesteld om dienstbaar te zijn der onreinheid, dan wel der ongerechtigheid. Maar op dezelfde wijze staat er, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. Die andere woorden ga ik later wel op in. Maar het gaat eerst maar om deze hoofdzin. Gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. Let op dat het niet helemaal hetzelfde is als wat in hoofdstuk 5 uiteengezet werd. In hoofdstuk 5 stond er gewoon, gelijk het een, alzo is ook het andere. Als vaststaand feit. Hier in dit gedeelte gaat het niet om die vaststaande feiten, maar gaat het om de praktische uitwerking daarvan. En dus staat er niet, gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid, alzo hebt gij nu uw leden gesteld om dienstbaar te zijn der gerechtigheid of zoiets. Nee, we worden daartoe opgeroepen. Het is niet de vaststelling van het feit. We worden opgeroepen om dat te doen. Stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. Dat is de vraag die gesteld wordt aan gelovigen. Aan de Romeinen in elk geval, en dus aan gelovigen. Nu wij deel hebben aan die nieuwe mensheid, op grond van geloof, dat staat vast, hoofdstuk 5, zouden we daar ook de consequenties uit trekken. En dus onze leden, en dus onze lichamen stellen, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Ik moet eerst ook nog maar even opmerken dat hier nog helemaal niet gesproken wordt over hoe het een en ander eruit zou zien. Over wat wij in de praktijk in ons leven zouden doen, of wat we met ons leven zouden doen. Integendeel, hier gaat het nog steeds om tamelijk fundamentele zaken. Er staat alleen, verder gaat het hoofdstuk echt niet, staat alleen dat wij ons ter beschikking zouden stellen. Verder niet. Wat daar de consequenties van zouden zijn vervolgens, kortom, waaruit eventueel het werk zou bestaan dat voortvloeit uit die dienstbaarheid aan de gerechtigheid, vinden we in deze hoofdstukken niet. Dat schuift de apostel end voor zich uit. Dat komt namelijk pas op zijn vroegst in hoofdstuk 12. Eerder niet. En dan schuift hij het erg ver voor zich uit, want u weet dat voordat we in hoofdstuk 12 zijn, hebben we een heel verhaal ertussendoor, als het ware, daar hebben we het nog wel over, in hoofdstuk 9 tot en met 11, dat is nogal wat. En van hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 12 is wel een erg grote sprong. Maar het punt is dan ook dat hier ons niet meteen verteld wordt, doe nou dit en doe nou dat, want dan zou het inderdaad weer gewoon wet zijn. Een andere wet misschien, maar niettemin wet. Maar het wordt niet gezegd, wij zijn namelijk vrij van de wet en wat wij zouden doen is ons ter beschikking stellen van. En hoofdstuk 12 opent daar dan dus ook weer mee als diezelfde draad wordt opgenomen. Dan gaat het verhaal daar wel wat verder. Heel de brief uit, hoofdstuk 12 tot en met 16. Nou ja, 15 eigenlijk dan. Maar dat begint met dat gij uw lichaam stelt tot, heb je hetzelfde, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat is daar niet nieuw, maar het is eigenlijk de samenvatting van wat we in deze hoofdstukken dan tegenkomen. Verder gaat het nog niet, dus u hoeft het mij ook verder niet te vragen. Het is nog niet aan de orde, nog lang niet dus eigenlijk. Maar het gaat wel om het principe dat we ons bewust zouden zijn dat we niet de zonde zouden dienen. En voor de gelegenheid volstaat dat wij tot de Heer zouden zeggen, Heer, hier ben ik dan, u bent ons hoofd. Je hebt ons verlost, je hebt ons vrijgemaakt. Nu, als vrije, wil ik u dienen. En hoe dat er daarna uitziet, nou ja, daar hebben we het dan nog over. Maar pas in hoofdstuk 12. Wij zouden namelijk ons stellen om dienstbaar te zijn. En nou even op de termen die gebruikt worden, gaan we in vers 19. Eerst stond er, gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinigheid. Dat is natuurlijk gewoon een synoniem voor ongerechtigheid en eventueel voor zonde. Die termen worden hier allemaal gebruikt trouwens. Hè? Eerst waren we dienstknechten der zonde. Anders werd ook gezegd, wij waren dienstknechten der ongerechtigheid. En hier staat, dienstbaar der onreinigheid en der ongerechtigheid. Niet omdat het twee dingen zijn, maar het is in de praktijk toch hetzelfde. Onreinigheid en ongerechtigheid. En dus zonde, enerzijds. En dan staat er dat dat leidde tot ongerechtigheid. Dat is een aardige uitspraak. Wij waren namelijk dienstbaar aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid. En tot drukt het doel uit, althans, het drukt het resultaat uit. En dat betekent in de praktijk dat die ongerechtigheid dus alleen maar steeds groter werd. En voor zover het over onreinheid gaat, onreinheid werd ook steeds groter. Dat nam alleen maar toe. Zo is het leven onder de wet trouwens ook, niet alleen onder de zonde, onder de wet ook. Men wordt daar steeds sterker onder belast, men wordt er steeds meer in opgesloten, door gevangen genomen. De wet is per slot een vloek. Ik vergelijk het altijd met de trekkertrek, heet dat in het Nederlands, hè? Tractorpooling. Dat heb je toch wel eens gezien op de EO of niet, op de televisie, hè? Was het niet EO? Oh. Ja, nou ja, goed, dat dacht ik. Maar in ieder geval, het idee is namelijk dat naarmate men meer afstand heeft afgelegd, wordt de last zwaarder. Nou, dat. Nee, ik dacht echt dat het van de. Nou goed, laat maar zeggen. Want zo werkt de wet namelijk. Die wordt steeds zwaarder. Je redt het dus nooit. Dus als men de ongerechtigheid dient, dan wordt de ongerechtigheid alleen maar steeds groter. Andersom geldt het ook. En dat staat er ook. Namelijk, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. En dan verwacht je tot gerechtigheid. Maar dat hoeft er dan niet meer te staan, omdat dat dan toch wel duidelijk is natuurlijk, uit de tegenstelling. En dus wordt nou het andere woord gebruikt, namelijk heiligmaking. Maar het is wel degelijk hetzelfde. Het idee is namelijk dat waar wij de gerechtigheid dienen, is de vrucht daarvan, het resultaat daarvan, ook gerechtigheid. Die gerechtigheid wordt steeds groter. De eerste gerechtigheid waarvoor wij kunnen kiezen en zouden kiezen is om de Heer te dienen. Dat is gerechtigheid. Hij heeft ons vrijgekocht. Logischerwijze zijn wij zijn eigendom en zouden wij nu hem dienen in ons leven. En dat zeggen we hem dan ook. Daar begint het mee. En dat is de eerste gerechtigheid, om zo te zeggen. En daarna ontwikkelt die gerechtigheid zich vanzelf, naarmate wij hem dienen. Nou, neemt alleen maar toe. En daarna zeg ik, er staat bij gerechtigheid tot heiligmaking. Wel nu, heiligmaking is ongeveer het tegenovergestelde van dat andere wat zojuist genoemd werd, van die onreinigheid namelijk. Het is wat lastig uit te leggen, maar reiniging en heiliging zijn in de Bijbel echt volkomen synoniem. Ze worden door elkaar gebruikt en ook afwisselend in een en dezelfde zin soms, en hier eigenlijk ook. Reiniging en heiliging is hetzelfde. Dat wat heilig is, is rein. En dat wat rein is, is heilig. En andersom, dat wat onheilig is, is onrein. Vanzelfsprekend. En aan de kant van de natuurlijke mens is er de dienstbaarheid der onreinigheid. Vers 19. Aan de kant van de wedergeboren mens is er de dienstbaarheid der gerechtigheid tot. En dan had er eigenlijk moeten staan reinigheid. Of reinheid. Maar er staat heiligmaking. Maar dat is ook een synoniem gewoon. Het is dus in de praktijk gewoon hetzelfde. Met andere woorden, van nature was het onreinheid en ongerechtigheid. En wat de nieuwe natuur betreft is het reinheid en gerechtigheid en daarmee heiligmaking, omdat het hetzelfde is. En dan nog wat. Eigenlijk wordt hier in dit woord, in deze zin, meteen verklaard wat heiligmaking eigenlijk is. Want heiligmaking in de Bijbel blijkt in de praktijk een proces te zijn. Het is wel moeilijk om het heel kort te zeggen, maar Ach, laat ik het voorbeeld nemen dan maar van het Oude Testament, dat is wat makkelijker. De zonen van Aaron werden geheiligd tot het priesterambt. Er gebeurde niks met hen. De Heer wees ze alleen aan. En zei, jullie zijn voortaan priesters. Op grond van het leven wat je hebt, het leven van Aaron namelijk. Aaronitisch leven. Het waren de zonen van Aaron, heette dat. En de Heer wees ze aan en zei, heilig ze mij tot het priesterambt. Wat moest er dus mee gebeuren? Niks. Ze moesten het priesterambt vervullen. Maar alleen doordat ze aangewezen werden, waren ze heilig. Er veranderde verder niks mee. Als die nog te moeilijk is, dan noem ik nog wat anders. De Heer wees zelfs bepaalde dingen, voorwerpen aan en zei, dat is voor mij. En op dat moment worden ze als heilig beschouwd. Dat wil zeggen, er vond niet een proces plaats of iets dergelijks, er veranderde niks. In die Aaronieten niet, in die mensen niet, in die zonen van Aaron niet, in die voorwerpen niet, er veranderde niks aan. Maar God wees alleen aan en zegt, ze zijn voor mij. Bestemd voor mij dienst, zonder ze af. Dat is ook het woord wat erbij gebruikt wordt. Zonder ze af, heilig ze tot mijn dienst. En dat is precies heiliging. Wel nu, wij zijn geheiligd geworden op het moment dat wij tot geloof kwamen. Want God heeft gelovigen nou eenmaal afgezonderd van de wereld en gesteld, bekwaam gemaakt tot en gesteld in zijn dienst. Daarom zijn alle gelovigen heilig. Heeft niks te maken met hun levenswandel, nog. Maar, andersom, omdat wij heilig zijn, zou dat daarna een uitwerking hebben in onze levenswandel, in ons praktische leven, en niet andersom. Het is geen kwestie van, wij zijn niet heilig, maar als we nou een beetje netjes gaan leven, dan worden we het nog wel eens een keer. Dat is dan vermoedelijk toch pas na je dood en alleen als je Rooms-Katholiek was. Nou ja. Nee, men moet zich niet op bepaalde wijze gaan gedragen om heilig te worden. Het is andersom. Men wordt van Gods wegen aangewezen als heilig. En de bedoeling is dat dat een uitwerking heeft in het praktische leven. Dat laatste heet heiligmaking. Door heiligmaking namelijk wordt men niet heilig, maar het is net andersom. Men is heilig en de uitwerking daarvan heet heiligmaking. En waarom het zo heet? Wel omdat die heiligheid dan ook tot uitdrukking komt in het praktische leven. Daarom heet het heiligmaking. Hebben we die nog tot zover? Nou, vandaar dat heiligmaking vrucht is. Het resultaat is van dienstbaarheid aan de gerechtigheid. Nog steeds de laatste paar woorden uit vers 19. Alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. En het doel daarvan, dan wel het resultaat daarvan, is heiligmaking. Wij hoeven dus niet nette mensen te worden alvorens wij tot geloof kunnen komen. Wij zouden tot geloof komen. En of we daarna nette mensen worden, dat is nog maar zeer de vraag. Want ik moet u zeggen, dat is niet eens het doel, daar gaat het niet om. Wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4, de eerste verse. Of wij zouden wandelen waardiglijk het evangelie. Ik meen dat dat een gelaten brief is. Weet ik niet zo gauw, weet ik niet zeker. Maar dat is waar het om gaat. Het is de uitwerking van wie of wat wij zijn. Daar gaat dit gedeelte ook over. En nogmaals, als men zich daarbij onder de wet stelt, dan gaat men precies de verkeerde kant op. Hè? Dat is dienstbaarheid aan de wet en dus dienstbaarheid aan de zonde. En het resultaat daarvan is ongerechtigheid. Dus in de praktijk dus het tegenovergestelde van heiligmaking. Goed. Dan vers 20. En die vergelijkingen gaan nog steeds verder. Tot het einde van de brief. Van het vers trouwens. Of van het hoofdstuk trouwens. Waar staat vers 20. Want toen gij dienstknechten waart der zonde. Toen gij slaven waart der zonde. Toen waart gij vrij van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, Ja, toen je slaaf was van de zonde, was je niet slaaf van de gerechtigheid. Dat vrij zijn uit vers 20 is dus gewoon vrij zijn in verband met slavernij, hè? Toen wij slaven waren van de zonde, waren we vrij van de gerechtigheid. In de zin van, toen waren we geen slaven van de gerechtigheid. En andersom zal het ook duidelijk zijn dat nu wij vrij zijn van de zonde, zijn wij slaven van de gerechtigheid. Uit de ene dienst in de andere overgesteld. Gewoon overgegaan uit het oude verbond naar het nieuwe, van de wet naar de genade, van de duisternis naar het licht, van de dood naar het leven. Misschien zijn er nog wat van die termen zo. Vroeger waren we vrij van de gerechtigheid. Maar dan staat er, toen gij dienstknechten waren der zonde, vers 21, wat vrucht dan had gij toen? Wat leverde dat nou helemaal op? Wat was nou het resultaat van het dienstknecht zijn van de zonde? Wat verbaat had je daar nou bij? Wat leverde dat nou echt op? Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Nou ja, dat hopen we dan. Maar, hè? Wat leverde het op? Het antwoord is niks. Nee, zegt Paulus, dat klopt, want het einde derzelf is de dood. Staat erachter, vers 21. Waaruit meteen volgt dat het woord einde betekent doel. Of eventueel vrucht, resultaat. Die begrijp u toch, hè? Zo heb ik mijn Nederlands geleerd, hoor. Echt niet uit een boekje. Maar gewoon uit de Bijbel. Wat vrucht had gij dan? Nee, de vrucht was de dood. Het einde, het doel, het resultaat was de dood. En dan moet ik meteen wat bij zeggen, want het dringt misschien niet helemaal door wat er nu staat. Het is één ding dat de zonde in de mens leidt tot de dood van de mens. Naar aanleiding van hoofdstuk 5, vers 12 en zo verder. Door één mens de zonde en door de zonde de dood en de dood door alle mensen doorgegaan. Maar hier gaat het, zoals ik al gezegd heb, niet om de fundamentele positie, maar hier gaat het om de praktische uitwerking. De praktische uitwerking van het dienen van de zonde is de dood. En daarbij zou tot ons doordringen dat de apostel hier niet spreekt over de lichamelijke dood. Ook zelfs niet over wat sommigen noemen de geestelijke dood als zodanig, wat dat ook wezen mogen. Want als hij het er niet over heeft, hoef ik het ook niet uit te leggen. Nee, hij heeft het over de praktische uitwerking van de dienst aan de zonde in het leven van de mens. En de gedachte is dat die dienst aan de zonde de dood tot gevolg heeft. Niet in de zin van, dat is helemaal het laatste, maar in de zin van, dat is het resultaat van dat leven. Daarvoor zou je moeten natuurlijk wel weten dat dood in principe is scheiding. Dat is wat dood is, hè. Als de dingen uiteenvallen, zijn ze dood. Als ze in stukjes uiteenvallen, gescheiden worden, dan is het dood. En de gedachte is gewoon dat waar men de zonde dient, leidt dat tot scheiding op alle niveaus. En dat is dood. Daar valt je leven als het ware in stukken uit je handen. Daar kun je niemand meer recht in de ogen kijken. Je staat altijd schuldig tegenover alles en iedereen. Dan heb je geen leven meer. En op blijdschap al helemaal niet. Ik zeg ook altijd, dat laatste kun je natuurlijk heel gemakkelijk zien. Want de jonge mensen, ja, die weten nog niet precies waar ze in terechtgekomen zijn. En dan zeggen we, ja, dat is zo leuke kinderen zijn of zo onschuldig, heet zoiets. Onschuldig, ze kijken ook nog zo onschuldig, zeggen wij ouderen. Moet je je voorstellen, wat wij dus zeggen is dat al die ouderen een schuldige blik hebben. Ja, dat is ook zo. Daar is alle verwachting, alle hoop, alle blijdschap gewoonlijk al verdwenen. Dan kun je zo de mensen zien. Die hebben enige levenservaring. Ik bedoel gewoon, die hebben enige ervaring opgedaan in het dienen van de zonde. En waar leidt het toe? Dat ze zonder hoop zijn in de wereld en daarmee zonder leven. Die hebben ook geen leven. Hoe ouder, hoe chagrijniger, zeg ik altijd. Ja. Nee, zei ik vroeger niet hoor, maar dat durfde ik niet. Maar langzamerhand durf ik dat wel te zeggen. Ja. Hoe ouder, hoe chagrijniger. Dat is echt waar. En hoe ouder, hoe gekker. Dat... Nee, ik bedoel het. Ik bedoel het echt bloedserieus. Hoe ouder, hoe gekker. Als mensen eenmaal een vreemde weg inslaan in hun denken, hun opvattingen en hun leugens, waarmee ze zichzelf voor de gek houden. Want daar dienen al die filosofieën voor. Als ze die weg inslaan en ze worden oud, dan komen ze een heel eind op die weg. En dat heet hoe ouder, hoe gekker. Dat is echt waar. Dat werkt echt zo. Dat is niet maar zomaar iets. Dat is echt waar. Dat gaat zo. Nou, dat is nou de dood. Dat is het resultaat van het dienen van de zon. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Is de retorische vraag. Wij vullen netjes het antwoord in dat wij denken te moeten geven. Namelijk, nee, er was geen vrucht, want dat is wat de apostel bedoelt. En dan zegt de apostel, nee, precies. Want het einde in de zin van de vrucht... Het woord uit het eerste deel van het vers, 21. De vrucht, het einde, het doel, het resultaat daarvan is de dood. De dood terwijl men volgens de dokter nog steeds leeft. Dat is het idee. Heb je dat nog? Nee, wij doen wel eens wat ja, ik weet niet of... Dat mag je natuurlijk in het publiek allemaal niet zeggen. Maar we zeggen wel eens van iemand... die is weggenomen in de kracht van zijn leven. Of gestorven, te vroeg gestorven, of wat dan ook. He? Ik moet u zeggen, dat is beter dan te laat. Lijkt mij. Want je hebt er ook... die zijn al lang gestorven. Die hebben al lang geen leven meer. Die hebben dat resultaat al lang bereikt. Het einde dezelfde is de dood. Maar volgens de dokter doen ze het nog goed. En dat vind ik veel erger, persoonlijk. Dat vind ik nou echt tragisch. Hm? U niet dan? Nou ja, goed, dat is mijn mening. Niet meteen op Bijbelse grond, maar zo denk ik daarover. Denkt u er zelf ook maar eens over na. Ze zeggen altijd, van artiest zeggen ze altijd... hij moet ophouden op het hoogtepunt van zijn carrière. Hm? Want nee, nog eentje David, zou ik maar zeggen. Dus, ja... Dat is ook zielig. Iedereen wist dat ze beroemd was, maar waarom eigenlijk? Niemand had er ooit gekend in de Donnerlaan. Dat was al zo lang geleden. Het zijn mensen die zichzelf overleven. Maar overleven? Nee, die zijn al gestorven. Die hebben niks meer. Allemaal al opgehouden. Zo werd zoiets. En dan zult u zeggen, ja, maar zo gaat het toch. Dat is toch de natuur en zo gaat het met een gelovige ook. Dan moet ik u zeggen, nee... Normaal gesproken, dat wil zeggen volgens de norm, de Bijbelse norm, niet. Want voor de gelovigen geldt dat er altijd hoop is, dat er altijd een toename is, dat er altijd geestelijke groei is, enzovoorts. Dan praat ik even niet over over aderverkalking en hoe het allemaal heet mag, de aftakeling van het lichaam. Ik doe er maar het liefst laconiek over, want zo gaat zoiets nou eenmaal. Daar heb ik het dus even niet over allerlei lichamelijke gebreken. Maar ik heb het inderdaad over de mens zelf waar hij mee bezig is. Hij heeft uitzicht. Ook als, juist als hij ouder wordt. Na alle ervaring heeft hij geleerd en hij blijft leren. Iemand die niet meer leert... Zeg ik altijd, ik geloof niet dat het van mezelf is, maar dat weet ik niet meer. Maar iemand die niet meer leert, die is oud. Ja, zeg maar. En iemand die blijft leren, blijft ook jong. Ja, zo gaat zoiets. En wij als gelovigen, wij blijven altijd leren, omdat we altijd onderweg zijn naar onze uiteindelijke bestemming. Dat is een realiteit. Toch? Nou, ik zal u er verder geen voorbeelden van geven. Maar waar het me om gaat in vers 21... is dat als er staat het einde dezelfde is de dood... dat het niet betekent dat die dienstbaarheid aan de zonde door de dood ophoudt. Dat staat er. Het gaat over vrucht ervan. En daarmee is niet bedoeld de lichamelijke dood... maar daarmee is bedoeld de dood zoals die werkt in de mens nu... Verderf. Zijn zo goed als een mens steeds verdorvener kan worden, zo kan hij ook steeds meer sterven. Kan de dood steeds meer in hem werken. Net zo goed, het is precies hetzelfde namelijk. Dat is van groot belang, ook voor de volgende versen, maar helaas kom ik daar weer niet aan toe vanavond. Maar ik lees niet in vers 20. Er staat, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en godendienstbaar gemaakt zijnde. Situatie tegenover die van vers 20 uiteraard. Toen waren we dienstknechten der zonde en vrij van de gerechtigheid. Maar nu zijn we van de zonde vrijgemaakt en godendienstbaar gemaakt zijnde. Nu hebt gij uw vrucht, het doel, de vrucht. Het einde dus, hè. Nu hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En tegelijkertijd het en het einde, het eeuwige leven. Uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. En dit vers lees ik dan ook maar even van achteraf. U weet toch dat eeuwig leven niet te verdienen valt hier? En u weet toch ook dat eeuwig leven als zodanig door ons niet verworven wordt door nu godendienstbaar te zijn, zo van, en dan krijgen we in de toekomst, wanneer dan ook, eeuwig leven, in het hiernamaals zal ik dan maar zeggen. Dan weet u toch dat dat niet zo is. Want wie gelooft heeft toch eeuwig leven, hoeveel teksten wil u hebben? Zoek u ze dan zelf maar op. Er zijn er genoeg. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Niet wie in de Zoon gelooft, wordt daardoor dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid en ontvangt dan uiteindelijk eeuwig leven. Zo is het niet. Nee, het gaat over het tegenwoordige. Het doel namelijk van het dienstbaar zijn aan de gerechtigheid is namelijk niet dat wij eeuwig leven zouden ontvangen, zoals het dan abusievelijk gelezen wordt. Maar het doel van de dienstbaarheid aan de gerechtigheid is dat wij dat eeuwige leven leven. Want wat heb je aan leven als je het niet leeft? Wat heb je eraan als dat je zoon van Aaron bent als je geen priesterambt vervult? Dat betekent het immers niks. En wat heb je dan aan dat je aangewezen bent om priester te zijn als je die priesterlijke functie niet vervult? En wat heb je dan aan om kind van God te zijn als je niet leeft als kind van God? Wat heb je aan eeuwig leven als je dat leven niet leeft? Ik weet er ook geen andere term voor. En het wordt alleen op deze wijze geleefd. Onder de wet leven, dat is niet eeuwig leven. Het is niet het eeuwige leven dat men vindt onder de wet. Dat is het vlees, het natuurlijke leven. Eeuwig leven wordt geleefd onder de heerschappij van de genade. Daarom worden wij die eeuwig leven hebben opgeroepen om tot die troon der genade te naderen. Wat heb je nog? Terug naar vers 22. Het einde, dat is het doel. Normale betekenis van de term. Het doel. Het eeuwige leven. Te leven. Nu. Hier. En daarna zeg ik, hoe arrogant het ook klinkt, ja, als het dat niet betekent, dan begrijp ik echt niet wat het vers zegt. Want dan is het in strijd met wat we op vele andere plaatsen in de Bijbel leren. Wij krijgen niet eeuwig leven door werken. Maar wel door werken en door wandel kunnen wij dat eeuwige leven ook daadwerkelijk leven. En daar gaat het hier over. En zo goed als dat eeuwige leven uit vers 22, ons praktische leven als kind van God, nu is, zo is de dood aan het eind van vers 21 de praktische situatie van de zondaar, van degene die de ongerechtigheid deed. Nou goed. De vrucht dus van die dienstbaarheid aan God is heiligmaking, zegt vers 22. En daarna, vers 23, we komen er later toch wel weer op terug naar aanleiding van hoofdstuk 7. Dus ik sluit hier dan maar mee af, vers 23. Want de bezoldiging, let op wat er staat, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat moet wel genoeg zijn om het vers te begrijpen. Bezoldiging is soldij. loon. Het loon der zonde is de dood. Maar dat is niet hetzelfde als wat hoofdstuk 5, vers 12 en 13 enzovoort zeiden. Want de gedachte is daar niet dat de dood, het sterven van de mens, zijn lichamelijk overlijden dus, hè, dat dat het loon is van de zonde. Dat is namelijk ook niet zo. Want als het loon van de zonde, los van de context in Romeinen 6, hè, als, in het algemeen, als het loon van de zonde is de dood, waarom zouden de doden dan nog weer een keer op moeten staan om geoordeeld te worden? Dan hebben ze hun loon toch al? De dood is namelijk niet het loon van de zonde of het soldij, het is het gevolg van de zonde. Het is niet hetzelfde. Het is niet de verdienste. Wat een raar woord is in dit verband, maar vooruit. He? Maar het is het logische gevolg ervan. Maar niet het resultaat of zo, of het loon. Nee, hier is sprake van loon in verband met praktisch leven. En er staat dus het loon van de zonde, en bedoeld is uiteraard, want dat blijkt uit al die voorgaande versen, het dienen van de zonde, slavernij van de zonde, dienstbaarheid van de zonde, het loon daarvan is de dood. Kortom, deze zin is de herhaling van wat wij lazen in vers 21, of 20 en 21, namelijk: het einde derzelve is de dood. Want de bezoldiging, het resultaat, het loon van het dienen van de zonde is de dood. De werking van het verderf, terwijl de mens nog hier in het vlees en in deze wereld is. En per slot, er is ook niks moeilijks aan, want ik heb geleerd dat de eerste pakweg hooguit twee decennia van het menselijk leven is de mens in ontwikkeling, lichamelijk, en dan begint de aftakeling al. En misschien ligt het een paar jaar hoger bij u dan. Hè? Dat zal bij iedereen verschillend zijn, maar echt dat. Dat begint al snel hoor. Ja. En wat is dat anders dan sterven? Bovendien, tot Adam werd gezegd: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar het heeft nog lang geduurd, een jaartje of 850, als ik me goed herinner. Ja, voordat hij het loodje legde. Ja, dat kan niet eens, zuster, want lood is een beeld van de wet en hij leefde niet onder de wet. Maar goed. Maar het heeft nog heel lang geduurd. Maar het punt is gewoon dat hij vanaf diezelfde dag begon af te takelen. Dan zegt hij, ja, dat ging dan mooi langzaam. Dan zeg ik, ja, dat ging mooi langzaam. Maar daarom gebeurde het wel. Toch? Ja. Nou, de bezoldiging der zonde is de dood. Nu. Zoals vers 20, 21 al zei. En vers 23, het laatste vers van deze pericope van het hoofdstuk, geeft gewoon de samenvatting van wat uiteengezet is. En wat uiteengezet is in het hele schriftgedeelte, ook het hele gedeelte wat wij vanavond besproken hebben, is dat waar men de zonde dient, is het resultaat daarvan de werking van de dood, dus van het verderf in onze levens. En langzaam gaat de oogjes dicht, worden ze flats en ja, verderf. En daartegenover, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Maar duidelijk moet zijn dat deze genadegift Gods hier, in dit vers, en in de context waarin het staat, niet is het eeuwige leven zoals het gegeven wordt aan iemand die tot geloof komt, maar het eeuwige leven zoals het geleefd wordt door iemand die zijn leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Dat wil zeggen, het leven niet in de statische zin, maar in de dynamische zin. Ik weet nooit hoe ik dat onder woorden moet brengen. Niet het leven in de absolute zin, zo van hij leeft of hij leeft niet, maar het leven in de praktische zin. Wordt er ook geleefd? Gebeurt er ook wat? Dat is waar het hier om gaat. Ik zal u daar één voorbeeld van geven. Het moet nodig stoppen, want het is hoog tijd alweer. Maar geef u één voorbeeld zo uit het hoofd dan van de schriftplaats, waar dan toch in elk geval het woord eeuwig leven gebruikt wordt in de betekenis die ik u nu geef. Daarna is het een leuke studie, een goede, nuttige studie om te kijken of het op andere plaatsen misschien toch ook die betekenis blijkt te hebben. Dat is 1 Timotheus 6, dacht ik. 1 Timotheus 6. Ja, 1 Timotheus 6. Het zal toch duidelijk zijn dat het de brief is van Paulus, de apostel, aan Timotheus. Of ik die ook apostel moet noemen, weet ik nooit precies. Maar in ieder geval, denk het niet, maar aan de opziener en kind wordt hij genoemd van Paulus. Timotheus, lijkt me duidelijk. We zijn het er dus over eens dat de man een gelovige was en al jaren tevoren was wedergeboren en dus eeuwig leven had ontvangen. Toch of niet? Goed, dan lezen we nu 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven. Had hij het dan niet? Jawel, maar daar gaat het niet over. Want lees die zinnen maar, vers 11. Gij, o mens gods, zie je wel, hij had eeuwig leven, anders heette hij niet mens gods. U weet wel, de mens gods is die nieuwe mens, met die tweede Adam. He? Die tweede mens uit Romeinen 5. Gij, o mens gods, vliet deze dingen. Jaag naar gerechtigheid, stel uw leden, enzovoort. He? Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. In de zin van niet dat hij tot geloof moest komen, maar in de zin van dat hij uit geloof zou leven. Uit vertrouwen op de Heer en zijn woord. Grijp naar het eeuwige leven, niet omdat hij het niet had, maar hij zou er naar grijpen in de zin van hij zou dat eeuwige leven leven. Per slot, elke wedergeboren mens heeft ook dat oude vergankelijke leven nog. U weet wel, hier en nu heet dat. Dat heb ik het laatst gehoord op de EO. Nee, oh, nee. Oh, dat was de NCV. Oh, nee, goed. Nou, dat was de NCV. Hier en nu. Ja. Dat is het oude leven. Hier en nu. Toch? En daarom wordt tot gelovigen gezegd, grijp naar dat andere. Maar het is hetzelfde als te zeggen, nader tot de troon der genade. Of strijd de goede strijd des geloofs. Of stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Of stel uw leven, uw lichaam tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. En zo verder. Grijp naar het eeuwige leven. Praktisch, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat slaat op zijn de dienst die hij erop had zitten en in ieder geval op zijn nogal omstandige en dus uitgebreide aanstelling in dit opzienderschap. Zoals het een paar keer in die beide Timotheusbrieven herhaald wordt. Grijp daarnaar. Dat wil zeggen, nou ja, Paulus zegt van zichzelf, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. En zegt hij weliswaar niet het eeuwige leven, hij gebruikt andere termen. Maar het gaat wel degelijk over hetzelfde, over het navolgen van Christus. Om navolger te zijn van het voorbeeld der leer, waaraan ook Paulus was overgeleverd enzovoort. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Waar het me nou alleen om gaat, nu nog even, is dit. Dat als hier in 1 Timotheus 6 vers 12 de term eeuwig leven gebruikt wordt in de praktische betekenis, het praktische eeuwig leven zoals het praktisch geleefd wordt, dan komt wel eens wezen dat de term in andere schriftplaatsen ook zo gebruikt wordt. En ik ben er stellig van overtuigd, dat is het geval in Romeinen 6 vers 23. Zeker. Daarna zeg ik, er zijn er nog meer, maar er zijn ook zelfs schriftplaatsen waar het verschil niet gemaakt wordt. En meestal wordt het verschil niet gemaakt, hoor. Want wat denkt u van, ik sla mijn Bijbel dicht, want ik moet nog wat, ik sla mijn Bijbel dicht. Wat denkt u van Johannes 3 vers 16 dan? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar lees die versen maar na, ook wat er verder volgt, gaat niet over de toekomst. Het gaat over het heden. Het gaat of men nu leeft in de duisternis, of nu leeft in het licht. Het gaat of men nu doet werken der duisternis. Lees, dat staat recht, Johannes 3. Werken der duisternis of werken des lichts. Het gaat om de situatie waarin wij als gelovigen leven. En de bedoeling is dat wij eeuwig leven niet zullen ontvangen in Tinamas, maar dat wij nu dat eeuwige leven zouden ontvangen en leven uiteraard in de praktijk. En dat is wat de apostel zegt in Romeinen 6. Bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods, en dan citeer ik hem zoals ik hem persoonlijk het liefst vrij aanhaal, de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Want dat is wat God ons geeft, nu. En als men dat niet beseft, ja, dan is men overgeleverd aan die vraag, ja, wat geeft God ons eigenlijk nu hier? Dan denken wij als gelovigen ook dikwijls dat wij tekort komen en wat wij hebben, ja, dat hebben onze buren ook en dat zijn helemaal geen gelovigen. Meestal zijn het heel slechte mensen, onze buren, dat weet je toch, hè? Hele slechte mensen. Maar vooruit, hè? Maar je hebt verder hetzelfde als wij, staat nog in de Bijbel ook. Wat is dan het verschil? Ja, het enige verschil kan maar zijn dat wij het eeuwige leven leven in de praktijk. En dat is een heel aanmerkelijk verschil. En als wij dat doen, dat eeuwige leven leven, dan zullen wij dat merken ook. Dan pas gaan we zien wat het verschil is tussen de oude en nieuwe mens. Dan zal blijken hoezeer wij vervreemden van de wereld. Niet omdat we ons zo nodig anders moeten gedragen, maar gewoon, wij denken zo anders en leven dus zo geheel anders. En dat is heiligmaking. En dat zit niet in de eerste plaats in ons werk, zit in ons denken. Maar ik moet u wel zeggen, als het denken zich niet uitdrukt in werken, dan komt dat denken zover ook niet. Dan blijven wij als kinderen van God weliswaar hier op aarde, maar blijven sukkelen in het oude vergankelijke menselijk bestaan. En dan krijg ik ook van die kreten, nou ik hoop dat het helemaal spoedig komt. Daar mag je niks van zeggen, want dat is een goede christelijke hoop natuurlijk. Ik hoop dat het helemaal spoedig komt, maar bedoel, dan ben ik tenminste van die ellende hieraf. En dat is niet een goed motief om uit te zien naar de wederkomst van Christus, zuster. Nee, echt niet. Het goede motief is, als de Heer komt, zal Hij verheerlijkt worden. En voor zover het over ons gaat, zullen wij van Hem loon ontvangen. En zolang dat nog niet gebeurt, hebben we alle gelegenheid om Hem groot te maken in ons leven. Want daartoe zijn wij geroepen, om dat eeuwige leven te leven. De dagen die ons overig zijn in het vlees, zegt Petrus dan. Ja, nou goed. Maar de avond is nu om, dus we gaan nu de Heer danken.